kort voor onze overdenking vindt u het uw gelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11. En daarvan lees ik u voor het derde vers, Hebreeën 11, vers 3. Daar spreekt het woord des Heren al dus: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Tot zover. Letten wij deze avond op: door het geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. De vorige keer, dat is alweer even geleden, hebben wij de eerste versen 1 en 2 uit Hebreeën 11 voor u gelezen. Als ik me goed herinner, hebben wij het tweede vers laten liggen. En daarom neem ik daar de draad even op. De apostel heeft gegeven, dat hebben wij gehoord in vers 1, een uitspraak van wat het geloof is. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Misschien herinnert u zich dat woordje een vaste grond, dat eigenlijk betekent een grondslag, een stelling, hoe zou je het verder moeten noemen, maar iets wat ergens onder geschoven wordt, waar iets op rust. En we hebben daaruit ook gehoord van de wankelende zondaar die zingt. Maar hoe nu het geloof is, datgene, dat iets wat hem door Gods geest in zijn woord onder de voeten geschoven was, zodat hij niet verzint voor eeuwig. Een duidelijke illustratie daarvan is Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, gewis, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Hij had geen grond gehad. Er had niet het minste geweest waarom hij had kunnen leven en hopen en verwachten. Maar nu is dat van God gewerkte, geschonken geloof, dat is er ergens de laatste grondslag geweest waarop hij mocht leven en hopen. Ik meen dat ik, hoewel ik dat wel eerder al eens gezegd heb, dat sprekende beeld, illustratie van deze tekst, dat ik die de vorige keer niet genoemd heb, al heb ik hem dus wel eens eerder genoemd, maar ik wil hem nog even noemen. In de tijd dat de Romeinen ook over Europa heersten, kwam het wel voor dat een of andere rijkaard een belegging zocht voor zijn geld. Zoals mensen nu ook wel hun geld beleggen in huizen, in grond of wat anders. Dan kon het dus gebeuren dat een of andere rijke in Rome een afspraak maakte met een bevelvoerend officier die uitgezonden werd met de Romeinse legioenen om hier in deze landen grond te kopen. een bezitting te verwerven. Daar werd dan geld voor meegegeven en na afloop van die dienstperiode en de betrokken officier kwam terug, dan moest hij zich verantwoorden bij degene die hem de opdracht had verstrekt om wat voor hem te koop geld te beleggen. Dan haalde die man een papier uit zijn zak, want het moest natuurlijk op papier gezet worden. Daar kon op staan een situatietekening waar het was, hoe groot het was, wat erop stond aan hout of water of vee en de prijs die hij ervoor betaald had. Die man die opdracht gegeven had, die had dat stuk land uiteraard nog nooit gezien. Het stond zelfs te bezien of hij het nog wel ooit zou zien. Misschien waren de plannen wel van die aard om later eens te gaan kijken, maar dat wist je niet. Daar was dus vertrouwen nodig in degene die de zaken geregeld had, dat het inderdaad zo was. Want je had het zelf niet gezien. En dat papier, dat moest je geloven, want dat was het bewijs van zaken die gedaan waren door een ander, ver van huis, zaken die je nooit gezien had. Misschien dat dit ook enigszins de achtergrond vormt van deze tekst. Alleen, het gaat hier over andere dingen. Eeuwige dingen. Goddelijke dingen. Maar het zal voor de lezer van de Hebreeënbrief misschien wel heel duidelijk geweest zijn wat de schrijver ook bedoelde. Omdat hij met dergelijke praktijken wel op de hoogte geweest is. Waarbij je een bewijs in handen kreeg van zaken die je nooit gezien hebt. En dat moest de grond vormen. Geloof dat het inderdaad zo was en is. Nog even iets over vers 2. Want door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. Wat wil dat zeggen? Wel, die mannen uit die oude tijd, zoals Abel gaat hij straks vermelden, en Henoch en Abraham, en Isaac en Jacob. Wat wordt uit hun leven vermeld als belangrijk? Dit en Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En Abel deed door het geloven meerdere offeranden dan Kaïn. En Henoch werd door het geloof weggenomen. Hij behaagde God. Al die wonderbaarlijke dingen die in het woord van God beschreven zijn, die geven getuigenis van de kracht van het geloof. Die laten ons zien iets van die wonderbare gave van God aan zijn kinderen, die op hoop tegen hoop hebben geloofd dat God het maken zou en dat God zou vervullen wat hij beloofd had. Dat getuigenis te komen betekent dus in de eerste plaats het getuigenis van de schrift. Ze staan in het woord vermeld. En in het woord staat beschreven dat zij uit genade in die God hebben geloofd die de dode leven roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Voort zouden wij nog wel mogen denken aan het getuigenis dat de Heilige Geest gegeven heeft in hun harten. Dat zij ook innerlijk de kracht en de baten daarvan hebben ervaren. En dat de Heilige Geest in hun harten getuigenis heeft gegeven. Dat die op de hoge God betrouwd niet beschaamd zullen worden. Maar dat de Heere zelf voor de vervulling en voor de uitkomst van al zijn beloften zorgen zal. Zo is het nog. Niet alleen bij de ouden is het zo geweest, maar het is nog zo. Wanneer nu dat allerheiligst geloof werkzaam mag zijn in de harten, wat kan dat een innerlijk getuigenis teweeg brengen van Gods gunst en goedkeuring? Dat waar nou de ziel gelovig de toevlucht mag nemen. En we nemen nu even de hoofdzaak. Er zijn veel meer zaken, het geloof, belangende. Dat blijkt wel uit de Hebreeën 11. Maar wanneer nou het geloof in het hart van de zonde de toevlucht mag nemen tot die ene Heer Jezus Christus. Wat kan dat getuigenis dan sterk zijn dat God geeft? Wat kan de mist, de nevel, alles wat ons neertrekt en wat ons benauwt, al onze schuld en al onze zonde, dat aanklagende geweten, de wet die ons in alle delen schuldig stelt. Wat kan dat in één ogenblik van ons afvallen? Zodat de ziel getuigt, hoe ben ik zus, hoe ben ik al zo? Het ene ogenblik midden in de veroordelingen, in de narigheid, en het andere ogenblik lijkt het wel alsof alles, en het is ook zo, lijkt niet wel, maar het is ook zo, dat het zo waarachtig is, die God met welke ik te doen heb, is de God die mij om Christus wil aanneemt. Die mij om Christus wil al mijn ongerechtigheden vergeet. En die mijn leven verlost van het verderf. Die al gaat de weg ook door de zee en het pad door diepe wateren. Zodat wij hem niet kunnen volgen, hem niet kunnen narekenen. Dat hij nogthans al zo maken zal, dat we ons eeuwig in zijn gunst zullen verblijden. Kent u dat getuigenis? Bekomen. U hoeft het niet zelf te geven, dat getuigenis. Maar de Heilige Geest geeft het. God geeft het zelf. Zodat de ziel vol blijdschap mag zingen. Gebruis der zee doet gij bedaren. Daar gij haar golven stil. Weet je wat zo eigenaardig is? Tenminste, voor mij. Dan is het ook net alsof dan alles moet wijken. Alles moet wijken. De aanklager moet wijken. Maar ook het inwonend verderf dat in ons is, moet zwijgen. Het is net als bij de profeet Habakuk. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Hij zet de voeten op een rotssteen die voor mij armzalig schepseltje veel te hoog zou zijn. Want ik kan al die stemmen niet het zwijgen opleggen. Ik kan alles niet vergeten. Dat doet hij. Door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. Niet alleen dat God ze in zijn woord heeft vermeld. En ze laat optreden ook voor ons als getuigen der waarheid. Maar ook in het hart. Abraham heeft verlangd mijn dachten te zien. En hij heeft hem gezien en is verheugd geweest, want het getuigenis Gods was in zijn hart. Het is tweeërlei getuigenis. Zoals wij als Adams kinderen zijn en ook leven onder de beademing van Gods woord, kun je het getuigenis van het ongenoegen van God in je ziel gevoelen. Al gaat dat dan misschien niet gepaard met uitwendig vertoon, met donderslagen en bliksemschichten, toch wordt het de ziel gewaar dat de Heere het getuigenis van zijn ongenoegen over je leven doet gaan. Als wij wandelen op een weg die niet recht is en ons steeds verder verwijderen van hem, nadat wij kennis der waarheid hebben ontvangen, wat is er dan een onvrede en een getuigenis van afkeuring in onze ziel? En weet je wat nou zo opmerkelijk is? Ik spreek even strikt persoonlijk. Daar kun je niet uitkomen. Je kunt niet zeggen, nou, laat ik het eens veranderen, opdat ik wat meer vrede mag hebben in mijn hart. En laat ik het dan zus of zo, je kunt het niet. De dichter van Psalm 18 bidt, verdrijf de nacht van mijn gezicht. Het is Gods werk, en dat doet de Heer ook wel middelijk, door zijn woord en geest. In een ogenblik dat die geest het vuur aanblaast wat
schijnbaar helemaal uitgeblust is en de geest des geloofs wordt werkzaam en diezelfde zondaar die geen woord over zijn lippen kon krijgen en durfde te zeggen, omdat hij rondom zichzelf in de gevangenis voelt als een vloekwaardig schepsel. Diezelfde zondaar hoor je zingen: ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren vermelden. Typisch. De meest sombere mens hoor je dan in een ogenblik zingen. Die helemaal misschien niet zo zingerig is, die hoor je dan opeens zingen. Hé, wat zou er aan de hand zijn met hem? Je hoort hem zingen. Van de grootheid en de hoogheid des Heren. En dat de Heer ofschoon oneindig hoog op zulke in het oog slaat. Die niet eens nederig meer kon knielen. En dat de Heer nou zo nederig buigend goed is. Dat is dat getuigenis van de geest in de harten. In nieuwtestamentische woorden zou je het zo kunnen weergeven. Die geest getuigt met onze geest dat wij, ondanks alles, kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Begeerenswaardige zaak, getuigenis mogen bekomen. Dan voel je aan, je hebt er niet veel aan, dat de buurman tegen je zegt: ja, jij hebt zo'n groot geloof. En als jij er niet komt, dan komt er niemand. En jullie, ja, jullie zeggen, daar heb je niets aan. Het getuigenis van mensen. Maar het getuigenis van God is meer. Is alles. Het is iets van de vrede die het verstand te boven gaat. De Heere geeft dat ons allen. Om ook zo getuigenis te mogen bekomen in het hart. Tegen het aanklagend geweten. Tegen de beschuldigende wet. En tegen die beschuldiger Satan. Dat de Heere tegen dat alles in getuigenis wil geven. Gij zijt van mij. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Want dat is de troost in druk ons toegelegd. Dat leert het hart. Hem achteraan te kleven. Al hetgeen zijn mond aan ons had toegezegd. Dat gaf aan het hart vertroosting, geest en leven. Nu kreeg je in vers 3 een, je zou zeggen, een algemene omschrijving. Of een beschrijving van een algemene zaak, een bekende zaak, de wereld, de schepping van de wereld. Het gaat nou even niet om een persoonlijke beleving. Abraham of Abel heeft beleefd en Abraham heeft ook beleefd. Ze hebben er iets van gezien. Een verwarde ram in de struiken. De Heere voorzag zichzelf een brandoffer. Maar bij de schepping van de wereld is niemand bij geweest. Er is niemand bij geweest. God alleen. In de beginnen schiep God de hemel
en de aarde. En rond dat scheppingsverhaal, dat weet u wel, er is een heleboel over te doen. Misschien vindt u me een beetje te makkelijk in die dingen, maar ik moet zeggen, ik geloof dat we alle voorzichtigheid nodig hebben, zowel naar de ene als naar de andere kant. Je hebt mensen die klakkeloos de wetenschap navolgen. Een wetenschap die vaak ook gebouwd is op veronderstellingen, hypotheses. Ze weten het ook niet precies. Wetenschap die zich herhaaldelijk moet herzien, corrigeren, omdat er weer nieuwe ontdekkingen gedaan worden. Ik heb een tijd lang de andere kant ook gevolgd. Boekjes van ook prominente geleerden die het scheppingsverhaal, zoals men dat noemde, letterlijk zoals het in de Bijbel staat, geloofden. Maar toch gaf het me een beetje een onaangenaam gevoel als je dat krampachtig proberen bemerkte om te bewijzen dat de wereld 6 à 10.000 jaar oud is. Overbekende hypotheses zijn, kijk, wat normaal miljoenen jaren nodig heeft, dat bepaalde stoffen omgezet worden in andere stoffen, koolstofproeven, radioactiviteitproeven, iets wat miljoenen jaren nodig heeft, dat kan in een laboratorium in een paar uur gebeuren. Men kan de omstandigheden zo wijzigen dat wat onder normale omstandigheden een paar miljoen jaar duurt, dat wordt bekort tot enkele uren. En zo zijn er veel meer overbekende bewijzen dat die mensen die denken aan zo'n oude aarde, dat die mensen helemaal geen gelijk hebben en dat het ook helemaal niet wetenschappelijk is. En zo trekt men ten strijde tegen elkaar. Waar de ene gat heeft, heeft de andere weer een spijker. Het wordt een eindeloos getwist. U zegt, maar het is toch wel heel erg belangrijk. Het is toch wel erg belangrijk. Want als je het ene stukje van de Bijbel niet letterlijk neemt, zoals er staat, dan hoef je het andere misschien ook niet letterlijk te nemen. En vooral onze jonge mensen die op de scholen, nou ja, welke school? Natuurlijk, op de bepaalde scholen die er nu weer zijn, zal het wel anders gaan. Maar ik noem nou maar de scholen die je hier in de buurt hebt. En als het gaat over de geschiedenis van de aarde, in de geologie, de paleontologie en allerlei aardrijkskundige vakken, die kinderen, ja, die krijgen een les die zich niet baseert op de stelling dat de aarde 6.000 jaar oud is. Dat dat is onzin, die aarde is veel en veel ouder. En die kinderen, ja, die zitten daar dan toch maar mee. Ik heb jaren geleden, al toen ik ergens spreken mocht, was een jonge man die ook studeerde aan de universiteit en dan de nacht gebruikten we om samen te twisten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er niet uit. Hij kwam met zoveel wetenschappelijke argumenten die ik niet weer leggen kon. Daar kon ik natuurlijk wel zeggen, ja maar die professor, ja maar dan wist hij wel weer wat van te zeggen. Ik ben er wel uitgekomen. Ten slotte, ik weet nog goed dat de zon opging. Aan de horizon, zo vroeg in de morgen. Toen zei ik, en nou zie ik dat de duivel jou verleidt. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Ik zeg, het kan mij niet schelen of de aarde 6000 of 10.000 of 100.000 jaar oud is. Niks kan me niet schelen. Misschien zijn jullie het daar niet mee eens hoor, dat met dat standpunt, dat je zegt, ja, maar ik koop ieder boek wat er verschijnt, van de deskundigen die door de EO te hulp worden geroepen, hè, om het standpunt te verdedigen dat de aarde hooguit 10.000 jaar oud is, moet je zelf weten. Maar ik zag op dat moment voor mezelf heel duidelijk, jongen, vriend, jij wordt bezig gehouden met iets waar je eigenlijk niks aan hebt. Waar je niks aan hebt. Want wat schiet je daarmee op als je daar je leven mee bezig bent? En het ene nodige wordt weggedrongen. Dat hij in de Zoon van God gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. Dan kan de duivel je wel bezighouden met het vraagstuk. Hoe oud is nou precies de aarde? Maar ik heb het idee. Als wij daar nou te ver in gaan. Te star. Dat we dan misschien toch wel eens tegen het woord indruisen. Dat we tegen het woord ingaan, tegen de geest van het woord ingaan. En dan ben ik helemaal niet zo om dat woord van God. Ik geloof dat de Heere God dat verboden heeft, dat wij dat woord zo tijdgebonden verklaren. Maar als je Augustinus leest over de schepping. Die haalt de letterlijke tekst eigenlijk, de letterlijke dingen helemaal niet bij. Die ziet in het hele verhaal van de schepping een geestelijke boodschap. Ik zeg niet dat ik het er mee eens ben. Daar gaat het even niet om. Maar ik bedoel, je moet achter de belijdenissen van Augustinus, moet je die stukken eens lezen over de schepping, dan zeg je, ja man... Nou begrijp ik het helemaal niet meer. Heeft dat dan alleen allemaal maar een geestelijke betekenis? Dat het droge werd gezien en al die woorden meer. En over een letterlijke schepping praat hij helemaal niet. En ik vergeet niet dat ik eens een boekje kreeg van een man. Waar ik later van las dat het een godzalige prediker was. Niet zo'n hele oude, ik meen dat die Hanepier heette. En daar las ik zijn visie over de schepping. Dat had ik nog nooit gehoord. Hij schreef in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Punt. De aarde nu was woest en ledig. Hoe komt dat? Door de duivel. Door de val van de engelen. Dus hij stelde voor dat ingrijpen. En waarin God licht en alles weer op orde stelde. Stelde hij ook de schepping
Ik zeg niet dat het mijn gevoel is, maar ik wil maar dit zeggen, dat de verschillende van Gods kinderen op verschillende wijze hebben gedacht. En dat wij ze daarom niet hoeven te verdoemen. Dat die aarde is zo woest en zo leeg geworden door de satanische krachten. Alles was vernield. Het was ene chaos. En toen is God gekomen. En heeft opnieuw ingegrepen in die chaotische, verwoeste schepping. Maar een gedachte. Nou, ik wist niet dat ze 100 jaar geleden, wat de schepping betreft, al zulke merkwaardige gedachten naar voren brachten. De wereld. Het gaat nou eens niet over de evolutie. Het gaat over de schepping. De schepping van de wereld. Door het woord van God. Die wereld is er. In de oudheid dachten de wijsgeren aan een eeuwige stof. Een materie. Die er altijd geweest is. Oeh, ja, dat weten we ook. Maar de stof is eeuwig. En men dacht dat er in die stof bepaalde krachten werkzaam waren, spontaan of geprogrammeerd, die op een gegeven moment een ontwikkeling in gang zetten. Dus een oerstof die op een bepaald moment zich ging ontwikkelen. In werelden, in sterren, noem maar op. Nu durft men dat niet meer te zeggen. Want men beseft heel goed waaruit moeten wij dan de almachtige kracht verklaren. De almachtige kracht verklaren waardoor dat begin gekomen is. Dat kan toch niet vanzelf? Er moet iets zijn, zodat ook, in deze dagen stond er ook nog een artikel in het beste, moet je natuurlijk een korreltje zout nemen hoor, zei ik er even bij, maar er stond een artikel in over hoe de astronomen eigenlijk God hebben ontdekt. Want ook de moderne geleerden als Einstein en vele anderen, die vonden het een nare gedachte, die ze jarenlang hebben bevochten, dat er een goddelijk ingrijpen zou zijn geweest. Een schepping. Ze wilden liever denken aan de eeuwige stof die zich heeft ontwikkeld. Maar volgens dat artikel heeft men onomstotelijk kunnen bewijzen dat het toch een wonderbaarlijk begin geweest is. Waarvan de naglans nog zichtbaar is in de schepping. En de meesten hebben toegestemd, de meesten van die grote geleerden, ook Einstein die al lang dood is, maar ze hebben toegestemd dat ze toch zich hebben vergist met hun gedachten aan een eeuwige stof. Hebben wij dat nou nodig? Och, dat hebben wij niet nodig. Maar wij hebben wel te maken met de tijd
waarin wij leven. Wij en onze kinderen moeten uit genade leren beseffen dat welke theorieën, welke ontdekkingen er ook gedaan worden, dit blijft vaststaan. Het door het geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En verder kijken we niet op een paar duizend jaar, zou ik willen zeggen.
Wel nee, het interesseert mij niet.
Niks. De geslachtslijsten in de Bijbel, die kloppen ook niet overal, want als je het na gaat rekenen, dan kom je niet aan 3 keer 14 geslachten. Maar een Jood had de gewoonte om met een bepaalde symmetrie, zou je haast zeggen, de getallen op te stellen. Dan ging het er niet over of het er misschien 15 of 11 geweest waren, of 17. Maar het ging om een bepaalde, ja, een bepaalde getalswaardering. Zo zijn er meer getallen in de Bijbel, dat je zegt, ja, maar als ik dat nou natel in het Oude Testament, dan zijn er toch meer geweest. En die worden helemaal niet genoemd. Ja, dat is juist een blijk van het ongedachte, hoge en verhevene van het woord. Dat kunnen wij met onze rekenkunde niet benaderen. Dat kunnen we niet benaderen. Sommigen hebben dat geprobeerd en ze hebben de gekste tekstverklaringen en exegeses hebben ze te boek gesteld om maar in overeenstemming te blijven met wat anderen zeiden. Dan ging men een tekst zo raar verklaren dat het precies overeen kwam tenslotte, maar dat is de weg niet. Ondanks alles, door het geloof verstaan wij, niet begrijpen wij. Te begrijpen kunnen, dat kunnen we niet begrijpen. Persoonlijk ben ik altijd heel sterk geïmponeerd door de schepping. Die gang, die visie door de eeuwen heen, als je denkt aan Copernicus en Galilei en de uitvinding van die eerste verre kijken, laat maar zeggen, dingetje waar wij om zouden lachen. Die de kinderen nou als speelgoed gebruiken. En die ontzettende indruk die het maakte op de mensen, de ontdekking, dat die wereld maar een heel klein onderdeeltje is van een, ja, dat is nog een vraag. Een eindig of een oneindig heelal? Terwijl we altijd dachten dat de wereld het centrum van alles was, waar alles om draaide. Ik zeg niet dat die gedachte zo gek is, want wij wonen op de wereld. En wij bekijken het vanuit de wereld. De mensen kunnen wel zeggen, ja, maar de zon, de aarde draait om de zon en de zon draait niet om de aarde. Maar goed, dan zeg ik, als wij opkomen, dan zeggen we, de zon gaat op. De zon gaat onder. Zo is voor ons waarnemingsvermogen. Hoef je de Bijbel niet in de schoenen te schuiven dat het zo onwetenschappelijk is, dat Gideon zegt, gij zon, sta stil. En dat hij had moeten zeggen, gij aarde, staat stil. Want je voelt wel aan, dat slaat nergens op. De Bijbel belicht het vanuit het standpunt waar wij ons bevinden. Maar de hele wereld en de kerk is er rep en roer geweest toen ze ontdekten dat de aarde maar zo'n nietig planeetje was in het heelal. En nou zijn de mensen nog veel verder. De sterkste kijkers, wij denken aan sterren, die zijn er voor ons. Dat zijn ze ook, ze zijn voor licht te gegeven.
En het licht te geven in de nacht. En de tijden te markeren. De jaren en noem maar op, de maanden.
Ja, hoe sterker de kijkers werden, hoe verder keek men. En toen zag men dat er boven die sterren die wij zien, zijn er nog veel meer. En tenslotte, op heden kijkt men 6 miljard lichtjaren. Het heelal in. Ik wil niet zeggen dat er niet meer is, maar verder gaan de kijkers nog niet. En de radiotelescopen. 6 miljard jaar. Dat betekent dat je 6 miljard jaar met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde vooruit zou mogen gaan om dat stuk te zien wat wij nu kunnen zien, de geleerden met hun kijkers. Onvoorstelbaar. Dat ons eigen melkwegstelsel, waar ons zonnestelseltje een onderdeeltje van is, waarschijnlijk zo'n 500 miljard sterren telt. En zonnen. En manen. En noem maar op. Dat is het. Mensen praten over ruimtevaart. Dat stelt allemaal nog niks voor. Het is nog maar een spannende trickje in een grote voetbal. Maar het is eigenlijk niks. Ons eigen melkwegstelseltje kunnen we nooit doorheen. Maar zo zijn er miljoenen. Miljoenen. Miljarden. Wat onuitsprekelijk groot. Zonne, waar onze zon maar een gloeilampje bij is. Een klein pitje. We weten het niet. Sterren die sterven en die geboren worden. Ga door. En als je dat leest, je hoeft het niet te lezen. Tuurlijk niet. Maar als je het leest, mij heeft altijd bevangen. Zo'n verpletterend gevoel. Van, wat zijn wij nou eigenlijk? Der sterrenpracht is bij hem nacht. Hoe helder ze ook schijnen. En dan op dat kleine, daarom vind ik ook al die problemen waar theologen zich al druk mee maken. Of het mogelijk is of dat er nog wel meer mensen of wezens zijn. Niet belangrijk. Voor ons niet. Voor mijn part kan het best. Kan het best niet. Het is geen punt om ruzie over te maken. Wij wonen hier op deze wereld. Wij hebben te maken met die bijzondere openbaring die God in zijn woord aan ons heeft gegeven. En het heeft God niet goed gedacht. Alles in de Bijbel te zetten. Want dan zou God geen God zijn. De Bijbel is genoegzaam om ons de weg van het heil te wijzen. Je kunt nooit zeggen dit is God. God kan niet in de Bijbel. Alles wat God gemaakt heeft kan ook niet in de Bijbel. God heeft, zover hem nuttig was, of ons nuttig was, heeft hij ons deze openbaring gegeven. En, nou wens ik vooral de jonge lui toe, die op school zitten. In de eerste plaats een portie luchtrijk. Je moet ergens kunnen blijven lachen. Als de meester komt met zijn verhalen, zijn docent. He. En dan moet je in gedachten houden dat over een jaar wel weer anders kan zijn. Dat de hele wiskunde nog wel eens een keertje over de kop kan gaan. dat er nog wel eens een dimensie bij kan komen. Dat moet je weten. Zodat je niet klakkeloos, zonder meer, aanvaardt wat die mensen je zeggen. Maar wat je ervan ook aan, wat je er ook van zou aanvaarden, als één ding voor ons maar zekerheid heeft. Door het geloof niet begrijpen wij, maar eerder weten wij. Nergens anders door. Door het geloof. Die meester kan niet weten als hij niet gelooft. En iemand kan niet weten dat God de wereld geschapen heeft als hij niet gelooft. Dan blijft hij altijd in vage termen redeneren over een enorme knal. Of over een eeuwige stof. Of over allerlei onwaarschijnlijke dingen. Je hebt meer geloof nodig om dat te geloven, zou je haast zeggen. Dan om het woord te geloven. Als je die theorieën van de wetenschap leest, nou, dan zeggen ze wel eens, ja, die Bijbel, maar je moet maar geloven dat het waar is. Nou, moet je dat andere dan allemaal geloven? Professor Miskotter schreef eens, het is wonderlijker, moeilijker om ongelovig te zijn dan gelovig. Nou schrijft hij dat ook vanuit een bepaald standpunt uiteraard, maar je moet er dit uit opmaken. Mensen nog een goede doet, net of het zo apart is, hè, die Bijbel. En of dat al het andere maar zo gewoon is, wat de geleerden ons voorhouden, maar zo is het niet. Daar heb je nog veel meer geloof voor nodig, zou je haast zeggen, dat te geloven. Nee, ik heb het altijd zo gezien. Wat kun je toch duidelijk merken, dat een gevallen mens, een mens die het beeld van God kwijt is, hè, dat hij gewoon niet kan geloven. Hij kan niet. Ze zeggen, ja, maar hij wil niet ook, ja. Maar hij kan niet ook. Al is het nog zo aannemelijk, zou je zeggen. Het is toch niet onnatuurlijk? Ik vind het veel onnatuurlijker om over een aminozuurtje te gaan spreken. Hè? En als hij langs de zee loopt om die egels en al die andere diertjes en leekdiertjes voor je voorvaderen te begroeten. Dan zeg ik, ja, maar dat maakt hij mij nog niet wijs. Dat geloof ik niet. Dat geloven de mensen. En dan gek is, dan komt het woord en dat zegt, God schiep. In de begin. Ja, maar dat gelooft u niet. Dat bedoel ik ook. Nou kun je wel een hoop boeken gaan schrijven. En trachten andere mensen te overtuigen. Over de ouderdom van de aarde. En over dit en dat er een schepping is. En geen eet. Haal je niks uit. Want men kan niet geloven. Zo redeneert de Bijbel ook niet. Op dat vlak. De Bijbel gaat niet eens even een hele delen wijden om mensen te overtuigen aan de hand van dit en dat ze een steentje moeten onderzoeken en dit, en dan komen ze er wel achter dat God, dan nee. De Bijbel, die zegt gewoon eerlijk, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan het niet, hij wil het niet ook. En dat is nou ons alles beet. Een gek verhaaltje in de krant. Of in de Telegraaf. Het is te weten wat er gebeurd is. En dan lees je nou het dierbare woord van God. Hè. En direct is daar dat verdoemelijke ongeloof bij. Ja, maar... Het is toch wel gek dat dat nou nooit meer gebeurt, hè? Kijk, daar heb je het al. Nou gebeurt iets niet meer. Je moet allemaal maar geloven. Maar bewijzen. Oh, wie bewijst er mij dat Napoleon bestaan heeft? Je hebt schrijvers gehad, die hebben boeken geschreven dat heel Napoleon op een sprookjesvorming legende berust. Zeg je, nou ja, dat is onzin, hè, want dan ga ik naar Parijs en dan ga ik kijken. En... ja, maar ik zeg het maar even om aan te duiden. Het absurde van ons mens, dat wij God niet meer geloven. En dat wij nou een hoge hoed op hebben van de wetenschap, geeft helemaal niks. De Heer geeft die mens ook wijsheid om lensjes te maken en kijkers te maken en noem maar op. Doet de Heer. Dat vinden we verbaasd. Hoe is het mogelijk, zeggen we tegen elkaar. Maar wanneer zeggen we nou tegen elkaar, als we thuis of in de kerk zijn, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God zich met ons bemoeien wil? Hoe is het mogelijk dat ik nog zalig worden kan en gelukkig? Hoe is het mogelijk dat God uit al die scherven, uit al dat kapotgeslagene, dat God daar wat uit maken kan? Hoe is het mogelijk? En de mensen draaien net, hè? Als er een hoop mensen vermoord worden in de oorlog en weet ik wat, dan zeggen ze ja. Kan God nou zoiets toelaten? Kan God nou zo? Nou, nee hoor, voor mij is dat gewoon. Maak je mij niet wijs dat er een God is. Wat moet je dan wijs maken? Dat er geen mensen zijn. Geloof je dat er geen mensen zijn? Nee, natuurlijk niet, die zijn in de zak. En God is er niet, zeg je. Nee. Nou, dan moest je toch wel, zo zeg je, zelf wanhopig zijn. En denken, tjonge, dat is dan allemaal onze schuld wat er gebeurt. Dat doen wij. Al die moord en die doodslag en die narigheid, dat doen wij allemaal. Nou, als je dan nog eens geloven mag dat God er nog boven staat, ook en alles nog een klein beetje... ja, beteugeld en naar een vastgesteld doel leidt, dan wordt het helemaal een groot wonder. Maar je voelt het aan, jonge en oudere mensen, je voelt het aan. Zonder geloof is het gewoon onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om de schepping te geloven. Al stapelen de bewijzen zich op, dan nog niet. Dit vind ik een frappant iets. En daar heb ik vaak over gedacht in het leven. Heere, is dat nou het bewijs van onze diepe val? Dat wat u zwart op wit hebt laten zetten, dat geloven we per se niet. En wat de duivel en een of ander mens op papier zet, dat geloven we per se wel. Geloven we wel. Voetstoots. En ik denk ook dat het zo is, dat ook daarin onze diepe val, wat zegt dat ook, hè? Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. Nou is er in de mens niets goddelijks meer te vinden. Maar hij wil ook niets goddelijks meer aanbidden. Tenminste niet in de zin zoals het woord ons dat noemt. In geest en in waarheid. Hij wil de techniek, de wetenschap, hij wil alles aanbidden. Behalve God. Door het geloof verstaan wij. Niet begrijpen. Nee, weten. Zijn we ervan overtuigd dat de wereld door het spreken van God, door zijn woord, er zij ligt, door het scheppen spreken, dat die wereld door het woord van God is toebereid.
Is er helemaal nog geen ontwikkeling?
Tuurlijk, er is heus een ontwikkeling geweest.
Dat geloof ik zeker. En ik heb zelf de gedachte dat er ook een hoop dieren misschien nog wel gekomen zijn. Vooral van die akelige dieren. Vlooien en luizen en wespen en al die dingen. Dat die misschien wel door de zonde gekomen zijn. Net als de doornen en de distels. Dat weet ik niet zeker. En hoe het allemaal zijn, zal de jongens hebben wel eens gevraagd op de catechisatie, jaren geleden. Dominee, die wilde dieren. Hebben die nou in het paradijs ook zo, gedood? Mensen praten wel mooi over een biologisch evenwicht, maar als je ooit eens een reportage hebt gehoord over hoe hyena's levende dieren verslinden, dat ze er ingewanden uit haar lijf trekken, met haar kop gewoon zich ingraven, en dat je die stomme koebeesten hoort brullen en kreunen in doodsnood, dat je gewoon er misselijk van wordt van het geslobber, en dat je denkt, ik wil er niet langer naar luisteren. Ja, ik persoonlijk kan me niet indenken dat Adam en Eva naar zulke tafereelen hebben zitten kijken. Ik weet het niet. Ik kan me niet indenken als er een nieuwe hemel of een nieuwe aarde komt dat er zulke gebeurtenissen zijn. Want het is toch maar een toestand dat biologisch evenwicht. Want het gaat ook ten koste van de een of de ander. Tot in de tropenzeeën toe heb ik gehoord van mensen dat het water waar je meters diep kan kijken soms ondoorzichtbaar is van het bloed als de ene schoolvissen de andere schoolvissen uitmoordt. Ja, de wereld toebereid. God heeft de wereld toebereid. Alle rassen of alle soorten dieren. Er is wel eens een kruisje geweest, net als bij de appels en de peren. Dat weet ik ook niet, het zal best. Katten en tijgers en al zulke soort dieren, daar zie je een zekere verwantschap in. Het zal best een ontwikkeling geweest. God heeft de soorten, alles, God heeft het gemaakt. Door een scheppend roepen. God heeft ook, je zou nog kunnen zeggen, eerst wel alles gemaakt, en toch lees je, de aarde brengen voort. Niet dat die aarde dat uit zichzelf kon. Hè? Die aarde had geen scheppingsvermogen, maar door Gods scheppingswoord brengt de aarde voort. De wateren brengen voort. Daar zie je, God roept het heelal, de wereld, de aarde, de hemel. Hij roept tot aanzien. Dingen die van tevoren niet waren. Maar hij kan ook de aarde laten bewegen en voortbrengen. En de wateren kan hij doen baren. Allerlei dieren die daarin wandelen, zegt de Bijbel. Het heeft God gedaan. Verstaan we door het woord. Op zo'n wijze dat als wij om ons heen kijken naar de dingen die men ziet, dat we door het geloof weten, die zijn niet geworden uit dingen die gezien worden. Dat is normaal. Een kind wordt uit zijn vader en zijn moeder. Uit blaren en allerlei andere moerasplanten kan steenkool worden of olie worden, ik noem maar wat. Uit dingen die gezien worden. Dat proces zie je eigenlijk overal haast. Die steeds voortgaande kringloop. Maar bij de schepping is het zo. Daar waren geen blaren. Er waren geen bomen uit zaad van andere bomen. God riep
tevoorschijn. God kon de aarde begroeid laten worden zonder dat hij er eerst kastanjes en noten en alles in de grond poten. De aarde brengen voort. En die begon te groeien. Ja, kunnen wij dat allemaal begrijpen? Nee, ik kan het ook niet begrijpen. Zeggen, zouden we allemaal zo in één dag allemaal klaar geweest zijn? Dat die bomen zo hard groeiden of dat de Heer allemaal volwassen bomen neerzet? Weten wij niet. We moeten één ding onthouden. De zes dagen die zijn er om de zevende dag. En de zevende dag duurt eeuwig. Dat is de rust van God. Die andere zes dagen die zijn er om de zevende dag. Om de heerlijkheid ons te kennen te geven. Van Gods vermaak. Gods rust in het werk van zijn handen. De verlustering. Wat kan dat nou voor ons betekenen? Wij moeten al naar huis. Dit. Deze waarheid die de apostel algemeen aanvaard acht door de Hebreeën, door de christenen. Die wil ons bij het begin bepalen. Alles is er wat we zien, maar het is niet vanzelf of het is niet door een of ander proces gekomen. God was de eerste. Nou ben ik een mens uit elementen die in de aarde terugvindt. Zoveel water, zoveel koper, zoveel mangaan, zoveel ijzer. Wat blijft er eigenlijk van ons over? Stof. Gij zult tot stof wederkeren. Uit de aarde genomen. Wij kunnen het ons niet indenken, maar stel dat je je in kunt denken. Soms komt er iets van een schemering als een huivering door de ziel. Als je het je in kon denken dat dat alles was. Dat jij hier toevallig bent. Toevallig uit een beetje stof bestaande en water. En straks leef je voort in de bloemetjes en in de plantjes. Die de kracht weer halen uit jouw stoffelijk overschot. Zoals de dichters het hebben willen zien. Moet je indenken. Is het niet een naamloze weetdom? Zou je niet alles opblazen? De kerk, alles. Als dat waar is. Maar nou door het geloof verstaan wij. O, de wereld. Die we nu nog zien. Met al haar wisselende tonelen. Met mijn stukje wereld. Vaak zo diep ellendig. Zo zwart. Zo opstaan. Tandig, zo hopeloos. En toch, God, Karel Baerts zijn college bestond eens een keer uit deze twee woorden, noer Gottes, alleen God. Ja. Ja, dat ik hier niet als een uit de hand gevallen of uit een of ander deeltje ontstaan persoon ben, maar dat God er is en dat hij dat schepsel jammerend, krijsend, vloekend, moordend. Hij staat erboven. Het is mij wel eens tot de grote troost geweest. Het zij dood of levend.
verkoren of verworpen, verdoemd of gezegend, de wetenschap. God. Het is niet dat zinloze, zoals het zich aan ons verduisterd verstand voordoet, dat ongerijmde. Dat ongerijmde en zinloze is er wel, maar er is één die groter is dan onze zinloosheid en onze onzin en het ongerijmde. Ik kan hem niet bevatten. Maar zelfs het kwaad moet medewerken tot de glorie van zijn naam. En nu die God die de wereld heeft geschapen, die ons ook, hij is de eerste oorzaak, heeft gemaakt en niet wij. Die God die die wereld heeft geschapen, heeft niet losgelaten, heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. Dan wordt het helemaal onbegrijpelijk dat wij die hier op dat bolletje lopen als van die scherminkeltjes, van die stofdeeltjes, of wat zijn, en ik weet wel, je kunt er romantisch over doen en sentimenteel en ja, maar het is toch nou eenmaal zo. Zie op naar de sterren, zo gij ze tellen kunt. Wat moeten we beginnen? Heeft Job en zijn vrienden al reeds niet gesproken van de heerlijkheid van de sterren, van de Orion en de Waarden? En nou dit, dat God die wereld van hen afgekeerd. Ik, die een kleine microcosm, want ik raak steeds meer genegen om te denken dat alles op elkaar lijkt. Alles wat in het stofje gebeurt, gebeurt ook in mij, gebeurt ook in de sterren en in alles. Wat in de atoomcentrale gebeurt, gebeurt ook in dat kopje wat daar op tafel staat. Dat God, die daar nu boven staat, niet losliet, maar dat hij zijn enige liefde, die voor de aanvang van de stofjes der aarde er was, dat hij nou gekomen is om het leven te openbaren. Ik wereld. Nou moet je eens goed denken, als dat nou waar is, dan gaan we mee naar huis hoor. Dat ik wereld ben. Een klein, een microcosmos. En je zou je dan van God en mensen verlaten voelen. En rechtvaardig. En je zou zeggen, wat is dat daar, dat slottertje daar op aarde met zijn grote bek en met al zijn plannen en met zijn planningen, met zijn wetenschap en met dit en met dat. Wat is dat nou? En je wordt erdoor ontrafeld dat je zegt, walgelijk, walgelijk, een en al overtreding tegen God. Er loopt gewoon een stukje bioscoop over de wereld. Een televisie, een radio die altijd doorblaart, zelfs tot in de nacht toe in de dromen. En als je dat toe mag stemmen uit genade, o God, wat ben ik geworden, om dan te horen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Ben je wereld? Ik?
verbeel ik me dat ik een halve engel ben.
Zo geestelijk en zo vervuld met van alles en goddelijke dingen, mensen, het is nog maar zo'n stapje en dan ben ik in de hemel.
Dan ben je er niet blij mee. Zo dacht Nicodemus ook, die was er eerst ook niet zo blij mee. Want die dacht dat hij er bijna al was, zo'n goede man. Maar als je nou ziet, ik wereld. En het mag door het geloof verstaan. God, Christus. Wat kan dan dat even oude evangelie, dat God zulk een wereld heeft lief gehad. Mij ellendige optrekken uit het moeras. En me waarachtig verblijden tot in het diepst van mijn hart. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven om eeuwig Gods grote daden te mogen verkondigen. Kijk, de bedoeling is, als je nou gelooft dat God de wereld heeft voortgebracht, zou je dan niet geloven dat die sterke God sterk genoeg is om jouw stofje van een emmer, van een weegschaal, druppel aan een emmer, om jou in zijn handen op te vangen en te zeggen: ik heb u uitverkoren. Amen.